Dit is een podcast van Clara. Zeitgeist met Werner Trio.
Goedemiddag, luisteraar. Ik zeg maar goedemiddag, omdat het nog altijd licht is. De dagen zijn aan het lengen en dat is fijn en dat is goed voor onze geest en voor ons lichaam. Mens, sana in corpore sano, is het devies van een reeks van 5 afleveringen Zeitgeist. We hebben het eerder gehad over onze gezondheidszorg als patiënt. Vorige week was dat. We hebben een diagnose gesteld en in de eerste aflevering wierpen we een historische en filosofische blik op hoe we naar gezondheid kijken. Dat kan u allemaal nabeluisteren natuurlijk via de site of podcast, maar doe dat nu niet, want vandaag richten we de blik vooruit en tegelijkertijd ook diep in het organisme, in onze cellen die de basis van het leven zijn, van alle leven trouwens, want we leven op een planeet in een biotoop. Daar gaan we het over hebben, over de nieuwste inzichten van de geneeskunde. En bij ons zit Lode Goderis. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U bent hoogleraar arbeidsgeneeskunde, KU Leuven, aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid. Dat zegt al veel. U zit ook in de GEMS, die zich bezighoudt met de exitstrategie uit deze coronatijd. En u bent een van de onderzoekers van het Human Exposome Network. En dat exposoom, dat is iets nieuws in de geneeskunde, zullen we maar zeggen. Misschien al eens heel kort toelichten wat dat inhoudt, want dat is van belang voor ons gesprek. De rest ook, hoor.
Maar, ja.
dit vooral.
Ja. Well, eigenlijk in het exposoom proberen we de ganse blootstelling van een individu in kaart te brengen van bij de wieg tot in het graf, from cradle till grave. Dat is eigenlijk geïnspireerd op het genoom, waarin dat men eigenlijk probeert het ganse erfelijk materiaal in kaart te brengen.
Ja, dat genoom, dat kennen we stilaan. Maar natuurlijk, zoals ik daarnet zei, we maken deel uit van een biotoop.
Ja.
En onze cellen zijn niet onze cellen. Dat zijn de cellen eigenlijk van, hoe gaan we dat noemen? De biotoop, de kosmos.
Onderdeel van het geheel, zeg ik dan. Ja, om het niet te sterk te benoemen.
Oké. Okay. En bij ons zit Chris Verburg, dokter Chris Verburg. Menig mens die met eten bezig is, die kent u van de voedselzandloper destijds. U hebt toen een stormloop teweeggebracht op de warenhuizen in verband met welk voedingsproduct was het ook alweer?
Onder andere havermout, maar ook blauwbessen en granaatappelsap en dergelijke.
Dus, ik heb dat ook allemaal in mijn koelkast tegenwoordig, maar ik wist niet dat het van u kwam. U bent ook auteur van, dat is een nieuwer boek, Veroudering Vertragen. In het Engels de longevity code. Wat is longevity eigenlijk?
Ja, dat is een Engelse term. We hebben daar eigenlijk niet een goede Nederlands woord voor, maar dat is eigenlijk langlevendigheid. Dus dat wil eigenlijk zeggen, longevity wil zeggen de mogelijkheid om lang gezond te leven. Ja. En veroudering zoveel mogelijk af te remmen.
Van u komt ook het begrip het tweede biotech-tijdperk. Mag ik u een soort een vooruitgangsoptimist in zaken geneeskunde noemen?
Ja, zeker en vast. Ik denk dat we aan het punt staan van een nieuwe revolutie. Dus een biotechrevolutie is gaande. Dus ik trek graag de parallel met de computerrevolutie van de jaren 80, 90. Hè. Dan heeft de computer, de personal PC, onze manier van leven grondig veranderd. Hè. Met de opkomst van de personal computer, het internet, de smartphone. We gaan een gelijkaardige revolutie nu zien voor ons eigen lichaam. Waar dat we eigenlijk in plaats van digitale code gaan programmeren, onze eigen genetische code en epigenetische code enzovoort gaan herprogrammeren. Dus er is een nieuwe revolutie gaande, maar in plaats van digitale software gaat het nu om onze eigen biologische software die we gaan kunnen herprogrammeren, herschrijven, veranderen. En dat zal grote gevolgen hebben. Ik ben daar optimistisch in sommige vlakken, maar ook soms voorzichtig. Hè.
Gelukkig toch ook dus kritisch, want daar zijn natuurlijk wel wat vragen bij te stellen.
Zeker.
En dat interesseert u waarschijnlijk wel, Lode Goderis, om samen met Chris Verburg hier te zitten.
Uiteraard.
Eerste ontmoeting?
Het is de eerste keer dat we elkaar echt in levende lijf ontmoeten, maar we hebben in het zaaltje, de wachtkamertje hiervoor, direct al heel veel met elkaar gespart, onder andere over epigenetics, wat misschien ook nog aan de orde kan
dat
komen.
Dat zal zeker aan de orde komen. Toekomstmuziek, maar niet helemaal eigenlijk natuurlijk. Ik ga nog even door op u, Chris Verburg. U bent partner van het Longevity Vision Fund. Het gaat over 100 miljoen dollar. Wat doet u daar precies mee, met dat geld?
Ja, dat is een investeringsfonds. Wij investeren in allerlei nieuwe technologieën en bedrijven om veroudering te vertragen en om te keren. Dus dat is een heel interessant...
Veroudering om te keren, ja, zei u, hè?
Zeker, ja. Dus we hebben continu gesprekken overal ter wereld met professoren en topexperts in hun specifiek vakgebied die nieuwe technologieën ontwikkelen om veroudering te vertragen en om te keren. En we zien dat dat ook mogelijk is. In recente studies zien we dat je oude muizen kan verjongen, bijvoorbeeld via epigenetische herprogrammatie. En er is heel veel geld en investering dat er nu vloeit naar die nieuwe technologieën, omdat men zich realiseert eigenlijk de beste manier om mensen zo lang mogelijk gezond te houden en te besparen van Alzheimer, hart- en vaatziektes, osteoporose, maculaire degeneratie enzovoort, al die verouderingsziektes. De beste manier om daar mensen van te besparen zo lang mogelijk en dat af te remmen zo sterk mogelijk is door de basisoorzaak van al die ziektes tegelijkertijd aan te pakken. En dat is veroudering zelf. En dat is een beetje de paradigmaverschuiving die gaande is, langzaam maar zeker, maar nog niet snel genoeg. Maar in de VS, bijvoorbeeld Harvard en Stanford, is men daar heel hard mee bezig. Men wil bijvoorbeeld van Harvard University en Clinical Center of Excellence maken rond veroudering, afremmen en zelfs omkeren.
Dus, en u reist doorheen als u dat kan, want nu bent u natuurlijk in België, dat zal wel met corona ook te maken hebben, denk ik, want zo makkelijk om u in een Belgische studio te krijgen zal het wel niet zijn. In Silicon Valley, eigenlijk Silicon Valley, daar zitten veel miljardairs en het zijn, dat schrijft u trouwens zelf in uw boek Veroudering Vertragen, het zijn vooral miljardairs die interesse hebben in zelfs onsterfelijkheid.
Ja, wel, ik denk dat dat is iets dat de mensheid al duizenden jaren bezighoudt. Hè. The Fountain of Youth, onsterfelijkheid, langer leven. Ik kan het de miljardairs niet kwalijk nemen. Veel mensen willen ook zo lang mogelijk gezond blijven. Maar in Silicon Valley heerst wel een andere mentaliteit in de zin van, men ziet daar veroudering als een probleem, als een technisch probleem, dat moet opgelost geraken. En men gooit daar nu echt miljarden dollars tegenaan om nieuwe therapieën te ontwikkelen, om veroudering zelf af te pakken, af te remmen. Dat is, ik denk op zich, men kan zeggen, voor die miljardairs, maar het gaat ook voor de gezondheid van iedereen. Hè, omdat, zoals ik zei, de beste manier om mensen zo lang mogelijk gezond te houden, is eigenlijk veroudering zelf aan te pakken.
Ja. En u, Lode Goderis, als hoogleraar arbeidsgeneeskunde, hebt u ook interesse in langer, ik weet niet, uw leeftijd, jullie zien er allebei heel jong uit. Ik weet niet hoe het zit met jullie leeftijd. Maar interesse in het tegenhouden van veroudering en zo lang mogelijk leven? Dat is misschien een persoonlijke vraag, maar...
Ja, ik ga er ook persoonlijk op antwoorden. Ik denk dat we het langer gezond leven, ik denk dat dat ook zinvol moet zijn en dat het niet gaat
zinvol.
Over... Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, want wat is de zin van lang leven als je je laatste 10, 20 jaar, als dat, dat niet zinvol kan gaan invullen? En ik denk dat dat ook wel een uitdaging kan zijn in voor dit soort onderzoek. Mm-hmm. Omdat kan je het leven rekken, is dat zo? Maar als we kijken naar cijfers van over bijvoorbeeld de levensverwachting, dan is die ontegensprekelijk toegenomen de laatste jaren.
Enorm toegenomen zelfs.
Maar als je eigenlijk gaat kijken naar het aantal de toename in het aantal gezonde levensjaren, dan is dat veel minder toegenomen dan de levensverwachting. Ja. En dus daar denk ik...
En dat is ook iets kwestieus, want bij deze alle maatregelen die zijn genomen tijdens deze COVID-crisis zijn in feite voor heel mensen met chronische ziektes, met onderliggende ziektes.
Uiteraard, ja. Mensen op hogere leeftijd. En dan kom je natuurlijk in een soort afweging terecht in welke mate de kwaliteit van leven opweegt tegen de duur van het leven. En ik denk dat we dit moeten samen bekijken. Dus,
praten jullie daarover in de GEMS, dus dat adviesorgaan, dat gaat over de exit uit de corona-toestand?
Uiteraard kijken we vooral naar de epidemiologie, het virus aanwezig is.
Het somatische overweegt nog steeds.
Ja, pas op, in de discussies durf ik zeggen dat we ongeveer 50-50 zitten. Dus dat verrast waarschijnlijk veel mensen. Zelfs de virologen, epidemiologen stellen zich ook heel veel vragen over hoe het is met de mentale gezondheidstoestand. En daar proberen wij een antwoord op te bieden. En daar zie je...
Omdat het volk mordt.
Nee, niet omdat het volk moordt, gewoon omdat het te belangrijk is. Gezondheid is meer dan enkel ons beschermen tegen virussen.
Mm-hmm. Ja, want je kan ook een burn-out krijgen en daar zullen we het straks nog over hebben met u, Lode Goderis. Mm-hmm. Want uw exposoomonderzoek heeft daar, bijvoorbeeld kan daar onderzoek naar doen. Maar laten we eerst naar basics gaan. Mm-hmm. Ik denk dat we eerst even moeten nog eens eventjes zeggen hoe een cel in elkaar zit. Hè. Toch de hoofdpuntjes die we nodig hebben om ons gesprek goed te begrijpen. Mag ik zelf een poging doen om belangrijke punten aan te halen? We hebben ons DNA dat in de celkern zit. Mm-hmm. DNA dat codeert voor onze eiwitten, bouwstenen van het leven. Je hebt het mRNA dat dan dat DNA afleest en eiwitten programmeert, zullen we maar zeggen. Mag ik het zo zeggen? Ja, oké, nog altijd goed.
Ja, met twee artsen is altijd tricky.
Ja, dus ik zit een examen af te leggen.
Ja.
Zeer belangrijk in de cel zijn de mitochondriën. Dat is een energiefabriekje. En heel interessant, dat heeft zijn eigen DNA ook nog eens. Dat is afkomstig, dat heb ik bij u gelezen, Chris Verburg, afkomstig van bacteriën.
Ja, waarschijnlijk wel. De cel is ongelooflijk complex en prachtig.
Ja.
Dat is, ik sta er elke dag verbaasd van. Dus ik krijg het al warm in mijn hart u daar te horen over vertellen. Maar moet ik beginnen? Mitochondriën zijn fascinerende structuren. Dus cellen bevatten gemiddeld honderden tot duizenden mitochondriën. Mitochondriën produceren alle energie die een cel, of bijna alle energie die een cel nodig heeft om te kunnen functioneren.
Uh-huh.
Dus dat klopt, zijn de energiecentrales van onze cellen. En waarschijnlijk zijn die afkomstig van bacteriën. Waren dat bacteriën? En dus miljarden jaren geleden had je een soort primitieve voorloper van onze cellen. En die heeft andere kleinere cellen opgeslokt. En die kleinere cellen die werden niet verteerd, maar die bleven in die grote cel ronddwalen. En die produceren dan energie voor die grote cel. En dat zijn onze mitochondriën.
En dus dat was een grote stap in de evolutie, want daardoor is leven mogelijk.
Veel complexer kunnen
veel
worden.
Veel complexer leven
dus
mogelijk.
Inderdaad, want dat is een beetje een grote raadsel. Hè. Het leven is ongeveer een kleine 4 miljard jaar geleden op aarde ontstaan. En dan heeft het ongeveer 2 miljard jaar en een half heel eenvoudig gebleven, hè, eencellig gebleven.
Mm-hmm.
En dus er is niet grote evolutionaire stappen vooruit geweest. Hè. 2 miljard jaar lang altijd gewoon eencellig leven op deze planeet. Dus als er ruimtevaarders hier, aliens zouden komen, die zouden die maar heel saai gevonden hebben. Maar dan, waarschijnlijk door die mitochondrium, is het leven veel complexer kunnen worden. En heeft het enorme sprongen evolutionair vooruit kunnen maken, want dan kun je cellen veel groter laten. Die cellen werden veel groter, complexer.
Anders zouden wij hier niet met elkaar zitten te praten, mocht dat in de evolutie niet gebeurd zijn. Zullen we het zo
samenvatten? Ja.
Ja, oké. Goed, dus we hebben DNA, het mRNA, de mitochondriën, wonderlijke fabriekjes van energie. En zal ik er dan ook de lysosomen aan toevoegen, dat zijn de afvalfabrieken. Heb ik daarmee de afvalverwerkingsfabrieken? Heb ik daarmee zo'n beetje de belangrijkste elementen aangehaald voor het leven, voor het begrijpen van hoe wij worden aangesteld? Ik zie u een beetje bedenkelijk kijken, Lode Goderis.
Nee, ik denk ook toch heel veel zaken erbij benoemen, maar in C heb je inderdaad DNA in de kern. DNA wordt uitgelezen en wordt het resultaat van die uitlezing is mRNA. En dat mRNA wordt nog eens vertaald naar eiwitten.
Ja.
Dat is eigenlijk de basis. En dat laat eigenlijk toe om een cel zich te laten delen, te vermenigvuldigen, maar ook te reageren uit prikkels om de omgeving.
Mm-hmm.
En dat zijn die signalen die wij dan kunnen capteren om te begrijpen hoe dat de omgeving een impact kan hebben op onze gezondheid.
Omgeving een impact kan hebben.
Ja.
Als we het hebben over eigenlijk de klemtoon in onze geneeskunde, dat hebben we ook vorige week belicht in de gezondheidszorg, ligt meer en meer op preventie.
Mm-hmm.
In uw boek, Chris Verburg, Veroudering Vertragen, staat een soort viertrapsraket, het Langer Jong Plan. Er zijn 4 tredes. En die eerste 3 tredes die hebben te maken met preventie van het ouder worden.
Mm-hmm.
Misschien kunnen we dat even overlopen en in verband brengen met die celstructuur waar we het net over hadden en het binnenbrengen van energie en het niet verouderen.
Mm-hmm.
Is dat goed?
Ja.
Oké. De eerste trede is tekorten vermijden.
Mm-hmm.
Tekorten aan wat?
Ja, wel, dat is een tekort aan micronutriënten. Dat kunnen vitamines zijn, mineralen, omega-3-vetten, dus allerlei zaken die nodig zijn voor gezond te functioneren. Het probleem is dat veel mensen tekorten hebben in het Westen. Zelfs al eten
vitamine D nu bijvoorbeeld in de winter.
Ja, inderdaad. En zelfs al eet men heel gezond, dan is het zelfs nog moeilijk om eigenlijk voldoende aan die micronutriënten binnen te krijgen. Dus bijvoorbeeld, ja, neem jodium, dat zit heel weinig in voeding. Daar hebben veel mensen tekort aan. Magnesium, je moet al heel veel zelfs groenten en noten gaan eten.
En wat bedoel je, als je zegt tekort?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Want vaak, bijvoorbeeld als je kijkt naar de klassieke overheidsaanbevelingen, die gaan een tekort definiëren van, ja, gebaseerd op vaak studies lang geleden, van je gaat mensen een paar weken of een paar maanden dat niet geven, dat die specifieke vitamine of mineraal. En dan gaat men zien wat er gaat gebeuren. Hè. En dan wordt men vaak ziek na een paar maanden. Al, hè. Als, neem bijvoorbeeld vitamine B12. Hè.
Ja.
Als je mensen daaraan ontbeert, dan gaan die volgens studies snel ziek worden, hè, door een vitamine B12 tekort. Maar de vraag, en dan zegt men, ja, je hebt minstens zoveel vitamine B12 nodig om dat te voorkomen. Maar is dat wel de optimale hoeveelheid? Dus we zien bijvoorbeeld, hè, veel landen raden aan 2,4 microgram tot 4 microgram vitamine B12 te nemen. Maar onderzoekers zeggen soms dat je minstens 20 microgram nodig hebt om DNA-breuken te voorkomen enzovoort.
DNA-breuken te voorkomen.
En zeker als je ouder wordt, neem je minder vitamine B12 op. Dus Universiteit
dus
van Oregon.
Eigenlijk weten we het niet zo heel goed.
Wel, ik zou daar mee opletten. Die vaak zijn die, wat men zegt van de overheid, tekorten aan vitamines en mineralen, dat is inderdaad wat je minstens nodig hebt om niet onmiddellijk ziek te worden. Maar dat is dat wel goed voor een optimaal lang leven. En daar heeft men vaak nog meer nodig.
Lode Goderis, raad u aan werknemers aan om supplementen te nemen, bijvoorbeeld van, ik zeg maar wat, vitamine D?
Nee, ik doe dat niet.
Nee? Nee. Waarom niet?
Wel, mijn specialiteit ligt erin om werknemers te beschermen tegen schadelijke invloeden van onze omgeving. En ik denk dat
daar... zou je kunnen denken, antioxidanten helpen daartegen? Zoals
daar is eigenlijk geen bewijs voor.
Daar is geen bewijs voor.
Nee. Dat klopt, ja. Want eigenlijk antioxidanten remmen spijtig genoeg veroudering niet echt af. Dus dat is eigenlijk een van de grote mythes die nog altijd circuleren. Er zijn grote studies geweest dat als je antioxidanten geeft, dan leven organismen ook mensen niet echt langer. Sommige antioxidanten kunnen zelfs schadelijk zijn. Omdat ze eigenlijk de cellen een beetje lui maken. Als je te veel antioxidanten neemt, dan gaan de cellen minder lichaams-eigen antioxidant eiwitten of enzymen maken. Omdat ze denken van, ja, er zijn er toch genoeg. Hè. Je neemt die extern in en dan gaan de cellen zichzelf minder goed beschermen.
Vandaar dus, uw tweede trede. Hormesis stimuleren. Hormesis, dat is?
Ja, dat is een begrip in de geneeskunde dat zegt een beetje schade kan gezond zijn.
Dat is zoals Nietzsche in een eerste uitzending die zei van, je hebt een goede vijand nodig, een goede sparringpartner om sterker te worden. Wat ons niet dood maakt ons sterker.
Ja, ik ben het daar niet altijd mee eens. Ik kan veel dingen als arts opnoemen die je niet doden, maar je ook niet sterker gaan maken. Maar ik denk daar dus wel iets van aan. Hè. Dus bijvoorbeeld is sporten. Hè. Waarom is sporten onder andere gezond? Je gaat heel hard bewegen met je lichaam. Er worden heel veel vrije radicalen geproduceerd in je cellen, bijvoorbeeld. Dat zijn schadelijke deeltjes.
Ja. Schadelijke deeltjes die
je spieren gaan beschadigen.
Afsplitsen eigenlijk.
Ja. Bijvoorbeeld na het sporten, je bent stijf de volgende dag. Dat is omdat er schade is opgetreden in de spiercellen enzovoort. En die schade is eigenlijk een beetje gezond, want die gaan maken dat de cellen zich beter gaan herstellen en beter gaan wapenen tegen de volgende keer dat je gaat zwemmen of lopen of fietsen.
Ja.
Hetzelfde ook voor voeding. Hè. Vaak zegt men, ja, voeding is gezond omdat er antioxidanten in zitten. Wel, niet echt. Voeding is gezond omwille van heel veel andere redenen, maar onder andere omdat er licht toxische stoffen in voeding, in gezonde voeding zitten. Mm-hmm. In blauwbessen, groenten, fruit, zitten licht toxische stoffen. Die gaan onze cellen wakker schudden.
Broccoli.
Ik
eet dat niet graag, maar ik eet het nu wel sinds ik uw boek heb gelezen.
Ja, we zien in allerlei studies dat inderdaad broccoli heel gezond kan zijn. Hè. Vermindert het poot kans op DNA-mutaties enzovoort.
Ja.
En, op ontsteking en zorgt voor een gezond microbioom. Maar inderdaad, voeding is onder andere gezond omdat het licht schadelijk en dat gaat onze cellen sterker
maken. En Lode Goderis, een licht schadelijke werkomgeving is misschien ook goed dan dat een beetje stress oplevert bijvoorbeeld, want stress is ook schadelijk. Maar...
Ja, naast burn-out door te veel stress heb je ook zoiets als bore-out en dat is door te weinig prikkels. Dus ik denk dat we zowel geestelijk als lichamelijk wel een prikkel nodig hebben om goed te kunnen leven.
Ja, dus, en dat is die stress en die burn-out, is dat ook afleesbaar in de cellen?
Wel, we hebben nu onderzoek gedaan naar epigenetische veranderingen bij mensen die kampen met burn-out.
Oké, dan moeten we toch hier al uitleggen wat epigenetisch betekent. Okay. Genetisch, dat kennen we nu ondertussen. Ja. Epigenetisch, een beetje.
Ja, eigenlijk wat ik heb er straks gezegd, dat DNA wordt uitgelezen tot RNA. Hè?
Mm-hmm.
En dus Eigenlijk kan je epigenetica, is eigenlijk de laag rond het DNA dat maakt of dat bepaalde genen al dan niet worden uitgelezen.
Mm-hmm. En dus zo'n DNA, dat zit eigenlijk opgerold en dat kan op verschillende manieren opgerold zijn, zodanig dat er een stukje bloot ligt of niet.
Zoiets. Juist, zo kan je dat. Dat is dan rond de histonen, dat zijn eiwitten waar rond het DNA gewikkeld is. En afhankelijk van die wikkeling maakt dat DNA kunnen benaderd worden en uitgelezen worden door transcriptiefactoren die dan een rol spelen in die aflezing naar RNA toe. Maar ook op het DNA kan er een methylgroep zitten.
Wat is methyl?
Methyl is een chemische structuur, CH3, die dan eigenlijk op een specifieke positie in het gen, eigenlijk net voor het gen, zit. Een beetje in de landingstrip van het gen. En als daar ik noem dat altijd rotsblokken liggen, die methylgroepen liggen, dan kan eigenlijk die transcriptiefactor daar niet landen en niet beginnen met het uitlezen van dat gen.
Oké, en hoe komt dat die hindernissen daar dan terechtkomen?
Wel, dat wordt geregeld onder andere door voeding, maar ook onze omgeving maakt dat de cel elke DNA gaat proberen te activeren en te deactiveren afhankelijk van de blootstelling waaraan de cel is vrijgesteld of blootgesteld. Maar ook bijvoorbeeld de schade dat de cel oploopt. Hè. Als bijvoorbeeld DNA kapot gemaakt wordt, breuken zijn, dan gaat eigenlijk de cel daarop reageren door eigenlijk DNA-stukjes, genen, te gaan activeren die kunnen helpen bij het herstel van die schade. En dat is eigenlijk dat gebeurt via epigenetische weg.
Ja. Mm-hmm. Dus
ik vergelijk dat ook altijd, het epigenoom met een aan-uitschakelaar voor genen. Ja. Mm-hmm. Dus de epigenoom kan zeggen dat gen staat aan of uit.
Ja.
En ik vergelijk het soms ook met een pianospeler. Dus eigenlijk het piano toetsen, dat zijn de genen. En eigenlijk, hoe hard dat je die toetsen induwt, dat is het epigenoom. Dus het epigenoom is de pianospeler.
Mm-hmm.
Dus iedereen kan een pianoset hebben met allemaal toetsen, genen dus. Maar het epigenoom, de pianospeler, gaat bepalen hoe hard eigenlijk gen actief is.
Ja.
En je kan duizenden toontjes spelen op dezelfde piano. Mm-hmm. En dat is de kracht van het epigenoom. Dus.
En dat kan je dus stimuleren via die hormesis, dan eigenlijk dat DNA, laten we zeggen, alerter houden, of dat schakelprincipe alerter houden.
Ja, wel, we zien eigenlijk bij veroudering en bij heel veel verouderingsziektes dus dat eigenlijk het epigenoom ontregeld geraakt. Mm. Dus die pianospeler die gaat steeds minder goed Mozart kunnen spelen bijvoorbeeld, of Bach. En dat is waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen waarom we verouderen. Dus er zijn verschillende.
Dus dat zijn die brokstukken waar zo net Lode Goderis het over had.
Ja, onder andere. Dus we zien eigenlijk bij het genoom gaan er andere methyleringspatronen zijn. Dus dat zijn die brokstukjes dat erop worden gezet. Maar ook andere veranderingen van op grotere schaal van het epigenoom. Want eigenlijk, je moet dat voorstellen, het epigenoom is iets ongelooflijk. Hè? Uw DNA, hè? In elke cel zit ongeveer een DNA-streng van 1,5 meter lang.
Mm-hmm.
Hoe kan je nu 1,5 meter opgerold krijgen in zoiets piepklein als een cel? Dat is bijna ongelooflijk. En dat is door het epigenoom. Dus dat DNA zit opgerold, zoals mijn collega zei, rond histonen. Het zijn eigenlijk een soort, net zoals je wol hebt opgerold, zit rond een klos.
Ja.
En zo zit er eigenlijk 1,5 meter DNA-string opgerold in elk van onze cellen. Dus als je eigenlijk al onze cellen, hun DNA-stringen...
Blijf verwonderd, luisteraar.
Ja,
dat is ons devies van Clara.
Ja, ja.
Als je eigenlijk al uw DNA-stringen uit uw cellen zou nemen, ontrollen en achter elkaar plaatsen, dan heb je een DNA-string zo lang ongeveer als de doorsnede van een zonnestelsel.
Mm-hmm.
Of zoiets. Of twee keer de doorsnede van een zonnestelsel. Mm-hmm. Dat is de hoeveelheid DNA in uw lichaam. Dat is ongelooflijk.
Mm-hmm.
En het epigenoom speelt een heel belangrijke rol, uiteraard, in te bepalen welke genen aan en uit staan.
Ja.
Dus, want iedereen heeft hetzelfde DNA in elk van de cellen.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld in levercellen staan enkel levergenen op. Mm-hmm. In de hersencellen staan enkel de hersengenen op. En dat wordt bepaald door het epigenoom. En hoe ouder we worden, hoe meer dat ontregeld wordt. En hoe meer risico bood op verouderingsziektes. Hè. Bijvoorbeeld kanker. Als we ouder worden, gaan er meer genen, oncogenen opstaan die het risico op kanker verhogen. En daardoor hebben we hoger risico op kanker, onder andere.
Ja, en in omgevingsfactoren, Chris is vooral bezig met voeding natuurlijk. Mm-hmm. Omgevingsfactoren, dan moet ik denken aan, destijds ben ik Armand Pien had gezegd dat we buiten mochten tijdens Tsjernobyl.
Mm-hmm.
Heb dat ook gedaan. Weten wij nu of dat veel cellulaire schade heeft aangericht?
Wel, op dat moment zal er cellulaire schade geweest zijn, maar we hebben gelukkig beschikken onze cellen over zeer goed werkend DNA-herstelsysteem. En dus veel van die schade die we kunnen meten, wordt eigenlijk ook vrij foutloos hersteld. Maar ook natuurlijk, hoe langer je leeft, hoe groter de kans dat er in dat herstel wel eens een foutje gebeurt.
Dus steeds meer fouten
opstapelen. En als dat gebeurt op kritische plaatsen, zoals bijvoorbeeld de tumorsuppressorgenen die de groei onderdrukken, of oncogenen die de cel stimuleren om te groeien, ja, en als die fout ook leidt tot functionele gevolgen, onder andere dat de cel echt gestimuleerd wordt om te groeien en niet meer wordt afgeremd, ja, dan ontwikkel je een kankercel.
Ja, dus dan is de vraag hoe we dat kunnen tegenhouden. Ja. Hè? Daar gaan we dan. We gaan terug naar de vier trappen van het langer jongplan van Chris Verburg. We hebben dus treden 1 gehad, tekorten vermijden, de juiste stoffen innemen om zo gezond mogelijk te zijn. Hormesis stimuleren, een beetje prikkelen door licht toxische stoffen. Het lijkt een beetje op vaccineren eigenlijk, vind ik. Ja. En dan een derde trap, en dat is nog altijd preventie. Groei, stimulatie verminderen. Ja, wij eten energierijke dingen, stoffen als koolhydraten en eiwitten en vetten. Maar we moeten eigenlijk wel weten hoe we dat aanpakken. Daar komt het op neer, hè?
Ja, wel, als er één rode draad is door al het verouderingsonderzoek van de laatste 30 jaar, dan is het dat je, als je bepaalde groeipathways of groeimechanismen of groeischakelaars in de cellen opzet, dat je dan sneller veroudert. En die groeischakelaars, dat zijn bepaalde receptoren die bijvoorbeeld gevoelig zijn voor glucose of aminozuren. Dus wat je eet, dat noemt eigenlijk nutrient sensing pathways. Dus dat zijn eigenlijk schakelaars of sensoren in de cellen die gaan detecteren hoeveel nutrients of voedingsstoffen, eiwitten, koolhydraten enzovoort, circuleren. Dus in het lichaam, aminozuren, glucose enzovoort. Dus we zien eigenlijk, als je veel eet, zoals in het Westen. In het Westen weten we continu, we eten veel te veel. Het is totaal anders dan we eten, zoals voor de opkomst van de landbouwindustrie, die ook natuurlijk veel voordelen heeft gebracht, daar niet van. Ja. Maar we eten totaal anders dan ons lichaam eigenlijk door miljoenen jaren is geëvolueerd.
En we zijn eigenlijk in wezen nog altijd, en ik kijk ook naar Lode Goderis om te zien of hij het ermee eens is, maar we hebben nog altijd de constitutie van zo'n jager-plukker. Is dat zo?
Ja, eigenlijk, uw DNA wijzigt niet zo snel en zelfs uw epigenoom wijzigt ook niet zo snel, want we geven dat door naar ons nageslacht. En dus wellicht...
En de evolutie is niet snel genoeg om ons te veel eten bij te houden, bij wijze van spreken.
Nee, evolutie, dat gaat over miljoenen jaren, terwijl dat we hier op een paar honderd jaar, zelfs minder, eigenlijk toch wel van voedingsschaarste naar voedingsovervloed gegaan zijn.
Ja.
En dat is ook duidelijk aangetoond, bijvoorbeeld in de Nederlandse hongerwinterstudie, waarbij dat men gezien heeft, dat was dus de harde winter, oorlog, tekort aan voedingsstoffen.
Mm-hmm.
Wel, de kinderen die dan geconcipeerd zijn in die periode, die dan in utero zijn, in de baarmoeder, zijn blootgesteld aan schaarste. Die zijn eigenlijk epigenetisch voorgeprogrammeerd, en dat is het mooie van de natuur, om eigenlijk te gaan overleven in moeilijke omstandigheden.
Mm-hmm.
Nu, wat hebben die mensen meegemaakt? De Golden Year 60, overvloed. En dat uit zich nu in gezondheidsproblemen die specifiek in die generatie zich voordoen, meer voordoen,
dus
in vergelijking met
dan,
anderen.
Ja, dikker geworden ten gevolge van het feit dat ze eigenlijk minder aangewezen waren op het inbrengen van energie.
Ja.
Maar dat is toch juist een bewijs van korte termijn evolutie.
Ja, dat klopt, maar ons DNA is niet aangepast, maar wel de
epigenetica. Epigenetica.
Ja, dus eigenlijk bij epigenetica is uw DNA-code niet veranderd.
Ah ja, dus dat is eigenlijk een goede zaak, want dat betekent dat we door ons aan te passen, door bijvoorbeeld onze voeding aan te passen, ons milieu aan te passen, dat we snel een herstel kunnen teweegbrengen.
Dat toont ook wel aan dat ons DNA een van de bepalende factoren is in onze gezondheid, maar zeker niet de enige. Dat weten we ook uit tweelingonderzoek.
Ja. Ik kan natuurlijk niet alles gaan bespreken in verband met voeding, Chris Verburg, maar ik stond ervan versteld, bijvoorbeeld, ik eet toch wel graag aardappelen. Ik heb dat van jongs af meegekregen. Ik vind dat ook lekker. Ik weet ook wel dat het een recent ingevoerd product is, historisch gezien. Maar dat zijn koolhydraten, suikers. Mensen weten dat eigenlijk weinig. En ik moet zeggen, ja, ik ben wel geschrokken van wat die koolhydraten teweeg kunnen brengen. Vertel eens.
Ja, wel, dat is een complexe discussie, koolhydraten. Het is altijd heel gepolariseerd. Ik vind dat spijtig. Ik ben niet tegen koolhydraten. Ik ben niet tegen aardappelen, brood, pasta, rijst. Ik kan
maar
niet zeggen dat je
eet
niet
het
meer...
wel niet? Of...
Ik eet het heel weinig. Omdat ik ga dat niet verbieden. Ik ben ook niet voorstander van paleo-diëten en oer-diëten. Omdat dat is ook op lange termijn niet zo gezond gebleken. Hè. Dus op korte termijn, als je een paleo-dieet volgt en bijna geen koolhydraten gaat eten, dan valt men af. Men gaat zijn insulinegevoeligheid verbeteren, cholesterol daalt enzovoort. En men zegt, oh, ik ben goed bezig. Maar op lange termijn blijkt eigenlijk een hoog klassiek paleo-dieet veroudering te versnellen. Hè. Omdat je dan die koolhydraten te veel gaat vervangen door bijvoorbeeld ongezonde vetten of door te veel dierlijke proteïne. Dat ook veroudering versnelt. Dus het is een heel complex verhaal. Maar het is wel zo in het Westen eten wij wel wat vaak te veel koolhydraten. Hè. We eten 3 keer per dag brood of pasta of aardappelen. En als je bijvoorbeeld overgewicht hebt of je hebt diabetes, dan type 2 diabetes, dan is het wel belangrijk om ook dat te minderen en niet enkel de suikers te minderen. Dus het is een klassiek idee nog van, oh, je wilt gewicht verliezen, eet minder zoetigheden, sport wat meer en dan komt het in orde.
Ja, ja.
Dat blijkt bijna nooit te werken, voor zeker als je ouder bent dan 50, of niet
en
genoeg te werken.
Het gaat over iets heel essentieels, want koolhydraten, als je er te veel van inneemt, dan leidt dat tot suikerlinks die je dan, en dan komen we in het vierde niveau, want ik wil het hebben over de nieuwe technieken,
hè,
die kunnen gebroken worden, maar dan moet je eerst even uitleggen wat die suikerlinks dan zijn.
Als je veel suikers inneemt, hè, bijvoorbeeld je drinkt veel cola, frisdrank enzovoort, en snoep, dan ga je veel glucose hebben die circuleert in de bloedbaan. Die glucose die heeft de neiging om verbindingen te vormen met tussen eiwitten, en dat noemt eigenlijk crosslinks. Dat zijn eigenlijk non-enzymatische reacties, maar dan komt erop neer dat je eigenlijk je eiwitten meer aan elkaar gaat lijmen door die AGEs, Advanced Glycation End Products. Dat zijn eigenlijk verbindingen tussen eiwitten. En dus als je bijvoorbeeld je collageen-eiwitten versuikert op die manier, dan gaat bijvoorbeeld in de huid, dan gaat de huid minder flexibel worden, omdat alles aan elkaar gelijmd wordt door die crosslinks. Dus dat is een van de redenen waarom we bijvoorbeeld rimpels krijgen. Hè. Dat is, we zien dat ook in diabetespatiënten bijvoorbeeld, die ongecontroleerde bloedsuikerspiegels hebben, hebben die meer rimpels ook in het gezicht, maar ook in de bloedvaten. Die collageen-eiwitten
worden gecrossed. Dat lijkt mij iets essentieeler in de bloedvaten dan in het gezicht natuurlijk.
Zeker, zeker. Hoewel dat soms ook, dat is interessant, hè? Dus de huid is ook soms een spiegel van de gezondheid van de bloedvaten, omdat de huid is opgebouwd uit vaak dezelfde componenten als de bloedvaten, dus ook uit collageen en elastine, maar daar niet van. Maar inderdaad, dus die crosslinks, of die suikercrosslinks, is een van de redenen hoe dat suikerveroudering versnelt. Ja. Maar er zijn nog 100 andere manieren waarop suiker eigenlijk veroudering versnelt, maar het zijn niet enkel de suikers. Het zijn ook te veel eiwitten die veroudering versnellen, ongezonde vetten die veroudering versnellen.
Transvetten die je in industriële voeding vindt.
Zeker,
we kunnen dat niet allemaal uitwerken, maar nu komen we bij de technieken terecht natuurlijk. Veroudering omkeren, eigenlijk bedoel je daarmee een mens gezonder houden, hè? Want je zou omkeren.
Ook echt omkeren.
Ja, ook wel echt omkeren. Maar ja, zijn we al zover? Want, maar wacht, we zullen eerst eens kijken naar die suikercross, die crosslinks, hè? Suikercrosslinks waar je het net over had. Hoe kan je die dan doorknippen? Is dat dan met... Tegenwoordig horen we vaak van CRISPR-eiwitten.
Ja, wel...
CRISPR, dat klinkt zo... dan denk je aan knippen, of eigenlijk toch tegenwoordig.
Ja, ja. Wel, de CRISPR-eiwitten, dat is eigenlijk een moleculaire schaar. Hè, wordt dan genoemd vaak. Hè. Dat kan eigenlijk genen wegknippen in uw DNA. Maar wij willen eigenlijk suikercrosslinks wegknippen, hè, in onze context. Ja. Dus er zijn inderdaad wetenschappers overal bezig. Spiegellab bijvoorbeeld, die zoeken naar crosslinkbrekers. Dus eigenlijk stofjes die eiwit crosslinks kunnen doorknippen. En dan heeft men bijvoorbeeld gezien in apen en in honden enzovoort, dus oude honden bijvoorbeeld, dat die jonger werden, wel verjongd werden. Hè. Dus die kregen zo'n crosslinkbreker. En dus die bloedvaten van die dieren werden terug veel elastischer. Hun hart pompte ook terug beter bloed rond, omdat dat minder versuikerd of gecrosslinkt was. Maar het probleem is, dan heeft men dat ook die stoffen aan mensen gegeven. En die oude mensen verjongden niet. Hè. Waarom? Omdat wij heel hardnekkige suikercrosslinks hebben. Glucosepaan crosslinks of pentosidine crosslinks, die zijn heel hardnekkig en heel moeilijk te breken. Dus daar zijn ook nu wetenschappers overal mee bezig. En het kan zijn dat we naar een toekomst gaan waar je na het ontbijt een pilletje neemt, een crosslinkbreker, die dan die crosslinks doorbreekt, zodat je bloedvaten, je huid enzovoort elastischer is. En dat je minder snel veroudert.
Ja, dat is een voorbeeld. We zijn nog zover niet natuurlijk, maar daar wordt wel echt onderzoek naar gedaan, overduidelijk. En is dat door de farmaceutische industrie?
Spijtig genoeg is het farmaceutische industrie niet zo geïnteresseerd in veroudering, omdat zij, veroudering is geen officiële ziekte. Dus ja, als jij iets vindt tegen veroudering, dan ga jij als farma-industrie daar heel weinig mee verdienen, want er is geen je kan dat niet terugbetaald krijgen. En dat is enorm ironisch en zeer spijtig, omdat eigenlijk veroudering zorgt voor gigantisch veel ziektes. Hè. Zorgt voor hart- en vaatziektes, voor Alzheimer, voor osteoporose. Dus eigenlijk alle verouderingsziektes ontstaan inherent door veroudering zelf, en het wordt amper onderzocht. En dat is eigenlijk heel absurd. Eigenlijk moeten we naar de basis gaan van al die ziektes, en dat is veroudering zelf. En dat verklaart ook bijvoorbeeld, neem nu Alzheimer. Er wordt miljarden gespendeerd in onderzoek naar Alzheimer, om bijvoorbeeld bepaalde eiwitten die samenklonteren af te remmen. Maar dat gaat vaak niet echt werken, omdat je niet de grondoorzaak van Alzheimer aanpakt, en dat is veroudering zelf. En die mechanismen moet je aanpakken. Wil je echt een impact maken op zo'n complexe ziekte als Alzheimer? En niet proberen ergens downstream en stroomafwaarts een eiwitje dat zich opstapelt proberen te verhelpen, want er stapelen zich nog heel veel andere eiwitten op. Je hebt epigenetische dysregulatie in de hersenen, je hebt mitochondriale dysfunctie in de hersenen, je hebt DNA-schade, je hebt het microbioom enzovoort, speelt allemaal een rol in het risico op Alzheimer. Mm-hmm. Dus daarom moeten we echt dringend meer artsen en ook onderzoekers zeggen van, ja, luister, we moeten echt naar veroudering gaan onderzoek doen in plaats van ons te concentreren op kleine symptomen of eindresultaten van een heel complexe machinerie van een ziekte.
Waarschijnlijk complexe machinerie, Lode Goderis. Mm-hmm. Ben je mee met wat Chris Verbrugge hier zegt?
Ik vat het een beetje samen. En we moeten meer onderzoeken doen naar de onderliggende mechanismes. En daar ben ik het volledig mee eens, om beter te begrijpen waarom een bepaalde aandoening zich ontwikkelt. En ook om beter te begrijpen hoe onze gezondheid kan beïnvloed worden.
En dat is met name ook wat dat exposoomproject, dat nu, daar heeft de Europese Unie geld voor uitgetrokken. 106 miljoen, ik weet niet of dat veel is.
Het was een
maar,
begin.
Ja, een beginnertje. Ja. Maar daar bent u mee bezig natuurlijk. Mm-hmm. Eigenlijk gaat dat over een kip of het ei discussie. Hè? Omgeving heeft invloed op het gen. Maar ja, natuurlijk, sommige omgevingsfactoren die werken dan anders uit bij de ene persoon ten opzichte van de andere persoon. Hoe gaan jullie eigenlijk te werk? Want ik vind dat ongelooflijk hoor. Je zou dan van het hele leven van een mens moeten... Ik zal over mezelf iets zeggen. Ik ben opgegroeid naast een vuilnisbelt, echt waar, die soms brandde in de zomer. Ja. Fabrieken, metallurgie in Hoboken. Ik woonde daar als kind in een industriële omgeving. Nu is dat daar helemaal vergroend. Hè? Dus ik ben niet meer dezelfde persoon als toen. Enfin, en zo heeft iedereen zijn verhaal. Hè? Dus dat verandert enorm in hun leven. Dus hoe pak je zoiets aan?
Ja, en we vertrekken eigenlijk vanuit een concept. En dat is heel belangrijk, want toen genomics, de technieken ontwikkeld zijn om het volledig genoom te bepalen, is eigenlijk ook begonnen met een concept. Drie onderzoekers zijn aan de McDonald's geweest, hebben daar een hamburger samen gegeten en gedacht, we moeten misschien eens nadenken
ongezond,
over... maar dat is ook effectief hoe dat het gegaan is, na een congresdag. En dus, dat was en zo is eigenlijk het eerste journal Genomics ontstaan, waarin in 1986, eigenlijk ook nog niet zo heel lang, waarin dat daar dan eigenlijk de basisfundamenten gelegd zijn om dan die technieken te gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Dus het exposoom project is eigenlijk qua concept ontstaan in 2005, nog niet zo heel lang, door Chris Wilde, dat van het IARC, International Agency on Cancer Research. Ja. Mm-hmm. En die eigenlijk zei van, net zoals het genoom dat belangrijk is om in kaart te brengen met genomics technieken, moeten we eigenlijk een onderzoekslijn gaan opzetten om eigenlijk die complexiteit van de blootstelling die we oplopen tijdens het ganse leven ook in kaart te brengen.
Ja, maar dat is enorm, want dat is water, dat is lucht, dat is voeding.
En wel, dat is het probleem. Hè. We hebben, laten we zeggen, 25.000, 30.000 genen. Ik heb ze nu niet geteld. maar als we de blootstelling kijken in een sigaret alleen, dan spreken we al over meer dan 100.000 stoffen, waarvan dat we maar een fractie kunnen bepalen. En dan spreken we over één sigaret.
Hè?
En dan gaat het over chemische stoffen. Maar daarnaast hebben we biologische stoffen, de virussen waar dat we nu mee geplaagd worden. We hebben ook fysieke stralen, geluid.
Bacteriën.
Bacteriën zitten dan onder de biologische. En dus dat moeten we eigenlijk allemaal mee in kaart brengen om dat dan het exposoom te kunnen bepalen. Ja. En dus momenteel hebben we die technieken niet.
Nee, maar het is wel een concept. Maar waar wil je dan mee naartoe? Want ik kan me dat echt niet voorstellen hoe je dat gaat
dus
doen.
Dus hoe pakken we dat aan? Dan kunnen we zeggen, als we niet in staat zijn om al die verschillende blootstellingen in kaart te brengen, dan kunnen we wel gaan kijken hoe het lichaam en de cellen reageren op die blootstelling. Mm-hmm. En dus, ons basisidee is, en daarvoor kan epigenetica gebruikt worden, is eigenlijk om te gaan kijken hoe dat cellen reageren op een blootstelling. En dan eigenlijk een soort epigenetische handtekening van een blootstelling te gaan identificeren.
Een marker.
Als, ja, ik noem het liever een handtekening. Ik zal uitleggen waarom. Ja. Het handtekening, waarom? En dat kunnen we dan gaan vergelijken met bijvoorbeeld het epigenetische handtekening van kanker. Als dat gelijkt op elkaar, dan kunnen we eigenlijk wat meer uitspraken doen over de mogelijkheid dat dat mengsel van stoffen misschien wel aanleiding kan geven tot.
En daar heb je wel artificial intelligence voor nodig, denk ik.
Ja, en daar kwam ik toe. Ja. Er zijn heel veel technieken ter beschikking, heel veel. Alle omics-technieken zijn er heel veel. Maar we hebben momenteel
omics-technieken?
Ja, omics-technieken, dan praat ik over genomics, epigenomics, transcriptomics, zijn allemaal omics-technieken. Mm-hmm. En die dan verzameld worden onder de omics-sciences. En de moeilijkheid is dat we gewoon geen krachtige computers, geen krachtige datamodellen hebben om dat allemaal te gaan integreren en synthetiseren.
Ah, maar daar is uw partner hier, Chris Verburg, ook mee bezig, want jij werkt ook voor de Singularity University Benelux. Singularity, dat gaat daarover, hè?
Ja, wel, de Singularity University houdt zich bezig met nieuwe exponentiële technologieën die de maatschappij en onze levens kunnen drastisch veranderen en verbeteren.
Ja, dat woord exponentieel kennen we de laatste tijd.
Ja, zeker, zeker. Dat is een belangrijke biologische eigenschap. Dus transcendentie en exponentialiteliteit enzovoort. Maar goed, ik denk zeker, trouwens dat epigenoom, waar dat mijn collega het over had, is ook heel belangrijk. Die handtekening bijvoorbeeld van het epigenoom kan ons ook bijvoorbeeld helpen om uw biologische leeftijd in te schatten. Ja. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Je bent bijvoorbeeld uit de chronologische leeftijd, dat is een leeftijd zoals je in een aantal jaren uitgedrukt. Je hebt ook een biologische leeftijd, dat is hoe oud je echt bent. En je kan bijvoorbeeld chronologisch 50 jaar oud zijn, maar biologisch, als je ongezond eet, ben je misschien biologisch 58 jaar oud. En dan kan je bijvoorbeeld via epigenetische klokken dat veel beter inschatten wat je biologische leeftijd is. En dat is eigenlijk gecorreleerd met je risico om te sterven. Dus als je bijvoorbeeld 8 jaar ouder bent uw biologische leeftijd dan uw chronologische leeftijd, heb je ongeveer dubbel zoveel kans om te overlijden. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk, want als je nu naar de arts gaat, die kan amper eigenlijk een goede inschatting maken van je gezondheid. Je kan een bloedtest doen, dat is vaak heel rudimentair, gaan wat stofjes bepalen met bepaalde afkapwaarden enzovoort. Maar je hebt eigenlijk artificiële intelligentie nodig, ook om bijvoorbeeld die bloedtest te analyseren. En er zijn ook bijvoorbeeld hematologische klokken in ontwikkeling, die gaan kijken naar tientallen factoren in je bloed en daar patronen in zien die in de mens, een arts in de verste verte niet kan achterhalen, om dan te zeggen, afhankelijk van je bloed, ja, je bent eigenlijk biologisch veel ouder of jonger. Hetzelfde voor de epigenetische klokken, dat probeert men ook zo te doen. En dat gaat enorm krachtig zijn om een veel betere overview of snapshot te hebben van uw gezondheid.
Inderdaad, en dat zou je natuurlijk, Lode Goderis, ook met dat, als dat lukt, dat exposoom, over hoeveel jaar weet ik niet, dat zal ook afhangen dan van de artificial intelligence expansie.
Ja, je hebt technologische ontwikkeling samen nodig met kennis. Dus dat gaat elkaar voortdurend versterken.
Maar wat ga je daar dan mee doen? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag die ik mij stel. Ja. Want ja, ik moet zeggen, we hebben dat in vorige uitzendingen ook belicht. Ik voel mij meer en meer benaderd als een dataset. Soms vraag ik mij af, is mijn ziel een programma?
Wel, dat brengt ons een beetje tot het begin van het programma, hè, waarin dat we het hadden over langer leven, ouder worden en de zin. En ik denk inderdaad dat we, waar wij nu over praten, is eigenlijk de gezondheid nogal fysiek ingevuld, biologisch ingevuld. En eigenlijk als we beter begrijpen hoe dat een aandoening zich ontwikkelt, dan kunnen we daarop inspelen. Hè. En in die zin, ik bekijk het van, in welke mate kunnen we bepaalde stoffen identificeren die ons mogelijk schade kunnen toebrengen en die dan te gaan verwijderen uit onze omgeving, uit onze voeding, uit de lucht. Hè.
Ja.
En dus dat is eigenlijk het ganse basisidee.
Als arbeidsgeneeskundige zeg je dan eigenlijk tegen de werkgever, zeg, Zorg er eens voor dat deze mens in een beter milieu kan arbeiden.
Ja,
bijvoorbeeld zoals wij nu doen, venster openzetten in plaats van de airco hier.
Ja, dat is goed voor de ventilatie wat we nu nodig hebben, maar het zal onvoldoende zijn om bepaalde toxische stoffen uit onze omgeving te halen, mochten we hier aan het solderen zijn, bijvoorbeeld aan het wassen.
Ja, natuurlijk. Ja.
En dus daar gaat het dan uiteindelijk over.
Ja.
Nu, wat belangrijk is, waar dat we nu momenteel nog zitten, is, en dat is toch wel een belangrijk probleem, we bekijken heel vaak, en heel veel onderzoek kijkt naar één blootstellingsfactor, één aandoening.
Mm-hmm.
Dat is hoe dat we nu eigenlijk kijken naar de zaken.
Ja.
En we moeten eigenlijk gaan kijken naar de complexiteit van de blootstelling en ook gaan kijken naar de complexiteit van aandoeningen die we kunnen oplopen of, positiever geformuleerd, gezondheid.
En ook in de cel gaan kijken hoe het DNA reageert, of het epigenetische milieu eigenlijk reageert op die stoffen.
Dat is een van de mogelijkheden. Dan ken je de reactie en dan zou je dat potentieel kunnen ook gaan bijsturen.
Ja. En Chris Verburg, hoeveel wil jij eigenlijk weten over hoe je eraan toe bent als database?
Wel, ik ben ook niet voorstander van de mens te reductioneren tot data, tot zijn epigenoom, transcriptoom, microbioom enzovoort. Maar ik denk dat die nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde, artificiële intelligentie, die panomics, het scannen van uw DNA, het scannen van uw epigenoom, van uw microbioom, dat zijn de bacteriën in uw darmen, transcriptoom, dat is de genexpressie, al die data samenbrengen en analyseren door artificiële intelligentie, ook wearables bijvoorbeeld, dat je dus via je horloge je hartslag meet of je bloedsuiker, suikerspiegels continu, bloeddruk meet, sondes of sensoren die zitten in het stuur van uw wagen om uw hartslag te meten in uw stoel. Sommige mensen kennen dat verontrustend, ik begrijp dat, maar anderzijds gaan die nieuwe ontwikkelingen ervoor zorgen dat we veel betere geneeskunde gaan kunnen bedrijven. Want vandaag de dag, we zeggen vaak...
Die voor iedereen betaalbaar is? Want,
veel goedkoper, want ons gezondheidssysteem gaat gewoon failliet gaan. Hè. Dus veel politici zijn daar niet mee bezig, omdat die maar denken over periodes van 4 jaar. Hè. Veel politici zijn geen leiders, dat zijn managers. Korte termijn managers, in het beste geval. Maar als je kijkt op lange termijn, mensen gaan altijd maar ouder worden, langer leven.
Mm.
En we moeten echt daar iets gaan aan doen om mensen zo lang mogelijk gezond te houden, omdat anders onze ziekenzorg gewoon failliet gaat.
Dat is een zeer pragmatische politieke reden.
Ja, inderdaad. Maar ook om mensen het geluk te bevorderen. Ik wil als arts eigenlijk mensen zo lang mogelijk gezond houden. En de beste manier om dat te doen, heb ik beseft, is via preventie. En ook via nieuwe biotechnologieën die eigenlijk naar de kern gaan van veel ziektes, van verouderingsziektes. En dat is veroudering zelf. En dat is de beste manier om mensen zo lang mogelijk gezond te houden, is veroudering zelf te gaan vertragen. Je ziet dat ook trouwens in dierenrijk overal. Je hebt walvissen die 220 jaar oud worden.
Mm.
Die walvissen, als die 90 jaar oud zijn, krijgen die geen Alzheimer. Die krijgen geen atherosclerose of hartaanvallen. Die krijgen geen kanker zoals wij.
Die zijn gelukkig in het water.
Die leven nog 100 jaar zonder kanker en Alzheimer enzovoort. En daar kunnen we veel uit leren.
Mm-hmm.
Maar ik denk met die nieuwe technologieën gaan we eigenlijk betere geneeskunde bedrijven. Want vandaag de dag, de geneeskunde, hebben ze vaak België heel goede gezondheidszorg. Ja, vergeleken met andere landen, maar dat kan nog veel beter. Hè. Dus onze gezondheidszorg is totaal niet echt gericht op preventie.
Mm-hmm.
Artsen weten heel weinig over voeding en hoe mensen langer gezond te houden. Patiënten pikken dat ook niet langer. Ik geef ook zelf adviezen bijvoorbeeld voor heel vermogende mensen die verschillende artsen hebben. Die nemen het vliegtuig naar Harvard enzovoort. En als je kijkt hoe dat daar de geneeskunde wordt bedreven, dat is op een heel ander niveau. Veel meer gericht op preventie. Veel meer op het in kaart brengen van je microbioom, je epigenoom, je transcriptoom. Om dan eigenlijk gezond te gaan eten, wat enorm krachtig is, om mensen zo lang mogelijk gezond te houden. Dus eigenlijk, heel ons systeem, ons gezondheidssysteem, is meer, dat is een reactief systeem, dat is niet proactief.
Okay.
Dus
je
gaat pas
het
reageren als het te laat is. Als je al een hartaanval hebt gehad, of Alzheimer, en dan ook de adviezen bijvoorbeeld voor Alzheimer, dat is niet echt denderend. Hè? Dus we weten ook eigenlijk dat je dat veel beter kan behandelen en zelfs lichtjes voorkomen.
Ja, punt gemaakt. Ik ga nog even naar, want we moeten afronden naar de arbeidsgeneesheer.
Mm-hmm.
Hij spreekt... Chris Verburg over, hij heeft advies aan goede mensen, mensen met een groot kapitaal. Denk je dat de arbeider bestaat misschien niet meer, maar de werknemer, dat die u kent ze, dat zij uit zijn op dit soort geneeskunde?
Niet allemaal. Dus dat is, dus ik denk dat dat inderdaad een bepaalde fractie is van de populatie die hiermee wel bezig zijn.
Ja, Chris schudt van nee, maar hij heeft geen kans meer om te antwoorden.
Nee, ik merk het in de praktijk. Hè. Dus mensen gaan iets doen en dat is gedrag. als hen dat iets bijbrengt. Hè. Mm-hmm. En dus inderdaad, hoe lager je de barrière kan leggen tot toegang tot bepaalde vormen van geneeskunde en bepaalde technieken, dan verhoogt dat de kans dat daar gebruik van gemaakt wordt.
Ja.
Maar dat is niet voldoende. Ik denk ook, en ik hoor daar zelf ook voor een stukje bij, ik wil gewoon ook wel willen leven op een gezonde manier en keuzes kunnen maken.
Ja, maar daar heeft Chris Verburg ook heel wat advies voor, hè, voor in verhouding vertragen. Dus
ja.
Dan heb ik in jouw plaats geantwoord. Bedankt voor je komst, het was heel interessant en het laat veel vragen open, maar zo is dat altijd met Zeitgeist. Volgende week heb ik hier twee dissidenten in verband met COVID-19 en dat zijn gezondheidswetenschapper Sam Brokken en klinisch psycholoog Matthias de Smet, nog niet eerder op de VRT te horen, dus ik vond dat dat tijd werd. En we gaan eruit met nog wat Chick Corea, want die mens is helaas op zijn 79ste toch overleden. Hij kende Chris Verburg nog niet.
Ja. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.